Goedemorgen. Heel goed hier weer eens te zijn. En u allemaal weer te zien. Het is al lang geleden. Zo. Dan ben ik dingen helemaal vergeten. Wacht eens even. Ik had een PowerPoint. En ik ben helemaal vergeten dat af te geven. Sorry. Dat staat hier op. Dankbaarheid is de PowerPoint. Ik wil hem graag terug hebben. Ja, zoals David al gezegd heeft, we zitten net voor een verhuizing. We hebben een huis gekocht, maar het moest helemaal gerenoveerd worden. We hadden een plan geweest om eerder te verhuizen, maar de renovatie nam langer dan gepland, dus we moesten de verhuizing opschuiven. Eind deze week moeten we ons huis uit. Dus het moest nu echt gebeuren. Dus het komt allemaal een beetje beroerd uit met hier moeten preken en dan morgen moeten verhuizen. Maar soms, zo gaat het in het leven. Het is niet altijd zoals je het gepland had. Even afwachten. Ja, rustig. Geen haast. Maar door deze situatie hadden ze iets van, ja, een vrouw die is thuis gebleven om nog verder in het huis te werken. Alles nog snel in te pakken op het laatste moment. Iedereen die verhuist is ooit weet hoe hectisch dat is. We blijven binnen Borgerhout, maar we zaten in een huurhuis. En nadat we ons huis in Bulgarije hadden verkocht, konden we weer een koophuis kopen. Maar wel een oudje en dat moest helemaal gerenoveerd worden, dus... Vandaar. Ja, je hebt dezelfde situatie. Daar is die, kijk eens. Dankbaarheid. Dus vanmorgen gaan we stilstaan bij het onderwerp dankbaarheid. En dat gaan we doen aan de hand van Lucas 17, van 11 tot 19. Ik lees voor uit de Herziende Statenvertaling. De 10 meelaatsen. En het gebeurde, toen hij naar Jeruzalem reisde, dat hij dwars door Samaria en Galilea heen trok. En toen hij op een zeker dorp wilde binnengaan, kwamen 10 meelaatsen mannen naar hem toe, die op een afstand bleven staan. En zij verhieven hun stem en zeiden, Jezus, meester, ontferm u over ons. En toen hij hen zag, zei hij tegen hen, ga heen. En toon uzelf aan de priesters. En het gebeurde, terwijl ze heen gingen, dat zij gereinigd werden. En toen een van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. En hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor zijn voeten en dankte hem. En dit was een Samaritaan. Toen antwoordde Jezus en zei, zijn niet... De 10 gereinigd? Waar zijn dan de 9 anderen? Zijn er dan geen anderen gevonden die terugkwamen om God de eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zei tegen hem, sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden. En de tweede lezing had ik uit Colossense 3, 15 tot en met 17. Colossense 3 van 15 tot 17. Je mogen doorklikken naar de derde, want ik denk dat ik die... Ja, daar is die. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen. Zingt voor de Heer met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God en zijn Vader dankt door hem. Dus het thema van morgen is dankbaarheid. En de enorme nadruk die dat eigenlijk ontvangt in de Bijbel. Het belang van dankbaarheid in het leven van een christen. We komen dus in dit eerste verhaal 10 Melaatse mannen tegen. Melaatsheid kan waarschijnlijk een soort van lepra zijn geweest. We weten niet helemaal zeker of het exact hetzelfde was als lepra vandaag. Maar het was in ieder geval een zeer ernstige ziekte. Een ziekte waarbij je uitgestoten werd uit de maatschappij vanwege de besmettelijkheid. Als je dus melaats was, dan kon je niet meer bij je familie blijven wonen. Je kon niet meer in je dorp blijven wonen. Je moest maar ergens in de wildernis jezelf zien te redden. En dat was al triest genoeg. Maar het werd ook nog eens gezien door de maatschappij als een straf op een ernstige zonde. Dus je werd dan ook nog eens een keer bekeken als iemand die wel een hele erge zondaar moest zijn geweest om melaats te worden. En deze 10 mannen, die hebben elkaar opgezocht. Die zijn met elkaar gaan rondtrekken. Wat, ik denk, vrij logisch is. Het was het enige mensen waarmee ze wel in contact konden komen. Als ze in de buurt van andere mensen kwamen, dan moesten ze roepen dat ze melaats waren. Dus zodat die mensen op een afstand zouden blijven. En onder die 10 melaatsen was er dus in ieder geval 1 Samaritaan. We weten niet of de anderen, of er nog meer waren. De meeste waren waarschijnlijk Joods. En dan komen ze dus in contact met Jezus. We weten niet hoe dat gebeurd is. Er wordt eigenlijk in de tekst niet omschreven hoe ze wisten dat Jezus er was. Hoe ze zelfs maar wisten dat het Jezus was. Maar ze wisten blijkbaar wie hij was. En ze roepen hem dan aan: Heer, Jezus, meester, ontferm u over ons. En dan gebeurt er eigenlijk iets vreemds. Jezus geneest hen niet ter plaatse. Jezus zegt tegen hen: oké, ga maar naar de priester toe en laat je maar controleren. Ze hadden kunnen zeggen van: ja, maar ik kan zien dat ik melaats ben, waarom zou ik naar de priester gaan? Ik ben niet genezen. Maar ze gingen alle 10. Dat is toch eigenlijk wel een interessante daad van geloof, dat ze toch alle 10 wel gingen. En dan onderweg gebeurt het wonder. Onderweg zien ze opeens dat ze genezen zijn van de melaatsheid. En wat een vreugde zal dat zijn geweest. Wat een blijdschap. Ze zullen waarschijnlijk het op een ren hebben gezet om zo snel mogelijk naar de priester te gaan. Om zo snel mogelijk een verklaring te krijgen van dat ze gezond waren. En dan terug te kunnen gaan naar je familie. Naar het gezin, naar de mensen van wie je hield. Maar eentje heeft een prioriteit die nog hoger is dan dat. Eentje keert om en gaat terug naar Jezus. En als ze dat lezen, dan proef je de emotie. Luid! Juicht hij luid, prijst hij de Heer voor wat er is gebeurd. En hij valt op zijn gezicht voor Jezus neer om Jezus te danken voor wat er gedaan is, voor die genezing. Je ziet daar die enorme emotie, die enorme dankbaarheid. Alle anderen zullen ook wel een stukje dankbaarheid hebben gevoeld, maar het was niet de eerste prioriteit. Ze wilden eerst naar de priester toe, zo gauw mogelijk die gezondheidsverklaring krijgen en dan naar hun gezin. En dat is allemaal heel begrijpelijk. Maar het is zo belangrijk dat dankbaarheid ook echt een prioriteit is in ons leven. Het is natuurlijk heel makkelijk om dit verhaal te lezen en te denken van: hoe kan het toch dat deze 9 mannen niet ook zijn teruggekeerd? Dat ze ook niet eerst Jezus gingen danken voor deze geweldige genezing. Maar het is natuurlijk makkelijk om dat zo te lezen, maar de Bijbel is bedoeld als een spiegel. Het is lastig dat ik het zelf kan bedienen. Ik zal af en toe vragen om nog een paar stukjes te verzetten. Maar de Bijbel was ook bedoeld als een spiegel. Hoe dankbaar zijn wij? Zouden wij bij de 9 hebben behoord? Of zouden wij die ene zijn geweest die terugging naar Jezus om hem te danken? Hoe dankbaar zijn we eigenlijk voor wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft? Het eerste punt wat ik eigenlijk vanmorgen wil maken is dat dankbaarheid niet vanzelf komt. Dankbaarheid is iets wat we ons in moeten trainen, onszelf in moeten aanzetten. De vergissing die soms gemaakt wordt is te denken dat een emotie of een gevoel, dat iets is wat er nu eenmaal is of het is er niet. Net zoals liefde. Het is er wel of het is er niet. Wel, maar dat is niet waar. Zowel voor liefde als voor dankbaarheid zijn er dingen waar we onszelf te kunnen aanzetten. We kunnen dingen doen om liefde op te wekken. We kunnen dingen doen om dankbaarheid op te wekken. En we moeten onszelf ertoe aanzetten. We moeten in beweging komen om te zorgen dat die dankbaarheid en liefde in ons groeien en bloeien. En een voorbeeldje van lang geleden. Als ik kind was, dan was dat in mijn familie ook zo'n moment dat de hele familie weer eens samenkwam. En dat was een hoop mensen, want mijn moeder, die had 7 zussen en 1 broer. En mijn vader, die had 2 zussen en 1 broer. En dan een zeer groot deel daarvan kwam dan op mijn verjaardag op bezoek, ook om de familie weer eens een beetje te ontmoeten. Ik was een buitenkind, ik was altijd aan het buiten spelen. En mijn moeder riep me dan af en toe naar binnen, van Peter, binnenkomen. Dan moest ik een handje geven aan alle tantes, dat tantes ook nog een zoen geven natuurlijk. En dan gelukkig, de compensatie was dat ik dan ook cadeautjes kreeg. En dan pakte ik het cadeautje uit, en dan stond mijn moeder ernaast. En dan zei ze, wat zeg je dan? En dan zei ze, dankjewel tante Tjits, dankjewel oma Gerrit. Je moest ertoe worden aangezet. Als kind moet je het leren. Ik moet mijn eigen kinderen het ook leren. He? En dat is natuurlijk nog een soort van dankje, waarin er het meer het gewoonte is die je meekrijgt. Maar de bedoeling is natuurlijk dat er ook van binnenuit iets is. En dat is waar we op moeten oefenen. Mijn zus vertelde me ooit een grappig verhaal. Haar jongste zoon, school was niks voor hem. Hij spijbelde, hij bleef zitten. Op een gegeven moment was hij 16 en dan mocht hij in Nederland dan bij een bedrijf gaan werken. En dan moest hij nog 2 dagen per week naar een streekschool, heette dat. En hij kwam terecht bij een bedrijf wat trekkers verkoopt en ook repareert. En hij was er helemaal weg van, want hij hield van sleutelen en hij hield van brommers en dat soort dingen. Maar 16 jaar, onderaan de ladder natuurlijk. Hè? Dus wat was een van zijn belangrijkste taken? Schoonmaken. De rotzooi opruimen van anderen. En hij kwam op een dag mopperend thuis, want hij had weer druk bezig geweest met allerlei rotzooi op te ruimen. En een van de oudere werknemers kwam en maakte binnen 5 minuten weer een rotzooi van. Hij had zoiets van, er is geen enkele waardering voor al het werk wat ik doe, dat opruimen. En mijn zus zei van, ik herken helemaal wat je zegt. Ik herken dat direct. Elke dag maak ik hier het huis schoon. Ik was de kleren. Ik kook het eten. Maar ik voel soms ook weinig waardering. En hij had zoiets van, zo heb ik het nog niet bekeken. En dat is denk ik mensen eigen. We zijn heel erg vaak gericht op onszelf. Maar in de Bijbel wordt dus dankbaarheid heel belangrijk gevonden. Paulus benadrukt het eigenlijk in 3 versen, noemt hij 3 keer. Wees dankbaar. Maar hoe wekken we dat nou eigenlijk op? Wel, in de Bijbel wordt er gewezen op genade. Genade is de plek waar dankbaarheid uit voortkomt. Misschien kun je even doorklikken naar 7. Nog eentje verder, denk ik. Daar was het inderdaad. Oké. Dus dankbaarheid komt voort uit genade. We gaan zo direct nog even naar het Grieks kijken, waarin dat ook heel mooi tot uiting komt. Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven door Christus, Jezus Christus, onze Heere. Dus dankbaarheid komt voort uit het waarderen van de genade die we ontvangen. Maar een van onze problemen is dat we de genade niet zo waarderen. En dat komt weer voort uit het feit dat we vaak weinig zondebesef hebben. En dat heeft weer te maken met het feit dat we ons zaak vergelijken met de mensen om ons heen. En dan zijn we eigenlijk nog niet zo slecht. Als ik zo omheen kijk, van die is toch eigenlijk wel slechter als ik en die ook. Die is misschien een beetje beter als ik, maar niet zoveel. En die is misschien, die is eigenlijk ook een beetje slechter als ik. Zo kijken we in de wereld om ons heen. We vergelijken ons constant met de mensen om ons heen. En dan voelen we ons niet zo zondig. Dan hebben we niet zo heel veel zondebesef. Dat ik op de lagere agrarische school zat. Dat was een soort van secundaire school in Nederland. Daar hadden we les in lassen. En ik weet niet waarom, maar bij mij ging dat zeer, zeer beroerd. Ik verprutste elk project. Ik weet niet waarom, want thuis hadden we ook een lasapparaat. Ik laste thuis ook wel eens, maar op school ging dat altijd mis. En ik was altijd de slechtste van de klas. Tot gelukkig hoefden de meisjes in mijn klas niet te lassen. Want als die het nog beter hadden gedaan als ik, dan was de vernedering compleet geweest. Maar het ging heel beroerd altijd met lassen. En op een dag hadden we weer we moesten een werkstuk maken. En ik was heel druk bezig en deed enorme best. Dit keer moest het een keertje lukken. Ik was heel zorgvuldig aan het werk. En waarschijnlijk hield ik hem iets te lang op één plek. En binnen een milliseconde een groot gat in mijn werkstuk. En ik stond er al te kijken van, oh jongens, dat is weer helemaal mis. En die man die les gaf, was een enorme chagrijn. Dus hij zou hem ook geen tweede kans gaan geven. Dus ik had met een tang dat grote stuk metalen werkstuk opgepakt. Ik ging naar de dompelbak toe. Deed het erin. Ik stond er zo naar te kijken. En een klasgenoot komt langs. Hij ook met zijn werkstuk dompelt erin. En hij kijkt naar mijn werkstuk en hij zegt, hoe heb je dat gedaan? Ik zeg, ja, ik denk dat ik het te lang op één plek heb gehouden. Dat ga ik ook proberen. En binnen 10 minuten had alle andere jongens grote gaten gebrand in hun werkstukken. Ik kan u vertellen, de leerkracht was kwaad, maar ik voelde me zo'n stuk beter. Ik was niet meer de enige die een gat had in zijn werkstuk. En dat is ook vaak hoe we omgaan met zonde. We voelen er ons niet zo slecht over, want die andere mensen zondigen ook allemaal. En dan voelt het minder slecht. Maar dat neemt eigenlijk onze bewondering of onze waardering voor de genade die we ontvangen, vermindert daardoor. Want we vergelijken onszelf met de mensen om ons heen. We zouden onszelf moeten vergelijken met God. Ik heb ooit met een leerling, daar hing toevallig een spiegel in de klas. Ik heb hem eens gezegd van, oké, ga staan, kijk eens in die spiegel. Hij ging voor de spiegel zijn en hij zegt, wat zie je? Hij zegt, wel, ik zie mijn spiegelbeeld. Ik zeg, ja, weet je, we horen een spiegelbeeld zijn van God. We zijn gemaakt in het beeld van God. En dat wil onder andere zeggen dat we zouden moeten lijken op God. Dat we eigenlijk ons een beetje moeten vergelijken met God. En in de Bijbel wil het zeggen dat we onszelf vergelijken met de Heer Jezus. En als je dat serieus gaat doen, als je serieus gaat kijken naar wie Jezus was en met welke liefde die rondging, dan ga je jezelf beseffen van hoeveel je tekortschiet. Dan ga je begrijpen hoe zondig ik ben, jij bent. En vanuit dat zondebesef gaat er dan ook heel veel liefde of heel veel dankbaarheid komen voor de genadegift van Jezus Christus, die voor onze zonde aan het kruis gestorven is. Dat klinkt dus eigenlijk een beetje tegenovergesteld, maar zonder besef leidt uiteindelijk, als je weet wat Jezus voor je gedaan heeft, tot dankbaarheid. En dankbaarheid leidt tot een stuk vreugde. Dat is dus de manier waarop we ook onze dankbaarheid kunnen opwekken. Door ons te focussen op wat Jezus voor ons gedaan heeft. En er ook stil te staan bij onze eigen zondigheid. Bij ons eigen tekortschieten. Als we onszelf vergelijken met wie de Heer Jezus was. De genade die God ons door Jezus gegeven heeft is eigenlijk iets waar we ons over zouden moeten verwonderen. Waar we naar zouden moeten kijken en ons op ons in moeten laten werken. En moeten realiseren van, dat is eigenlijk ongelooflijk wat God in Jezus Christus voor ons gedaan heeft. Hij sprak en het was er. Hoe makkelijk het zou zijn geweest om gewoon opnieuw te beginnen. Die mensen zijn gewoon een mislukking. Weg ermee. Ik spreek en er is iets nieuws en we gaan het opnieuw proberen. Maar nee, God koos ervoor om zijn om mens te worden. Om zijn eigen, als een creatie, zijn schepping te betreden. Om zichzelf op te offeren voor zijn schepping. Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. En het is uitgerekend de Samaritaan die terugkeert naar de Heer Jezus. Misschien wel omdat hij het meest besefte dat hij nergens recht op had. Misschien, we speculeren nu een beetje, misschien dat de Joden meelaten nog iets hadden van, nou ja, wij zijn ook Joden, wij verdienen het een beetje, ik weet het niet. Maar in ieder geval is het heel opmerkelijk dat het, uitgerekend die Samaritaan is die terugkomt. Hij was eigenlijk een vijand van de Joden. Joden en Samaritanen waren zeer vijandig. Dat ze eigenlijk als melaatsen wel samen rondhingen, dat is misschien wel begrijpelijk. Hè? Als je zo ziek bent, wat maakt dat verschil dan nog uit? Maar hij is degene die terugkeert. Nou, de band tussen dankbaarheid en genade komt heel mooi naar voren in de Griekse taal. Ik wil je vragen, Geert, of je... kun je nog een klein stukje verder gaan? Hier is hij. Dat was hem. Dat was de juiste, sorry. Ja. Dus het Griekse woord, dat is Koine Grieks, voor dankbaarheid is eucharistia. Dat is dus het woord wat jullie wel herkennen. Want zo, dat is de naam die in de Rooms-Katholieke godsdienst wordt gebruikt voor het vieren van het heilige avondmaal. Eucharistia. En dat is dus eigenlijk een hele mooie naam. Maar in dat woord zit het woordje charis. Dat zit in dat woord dankbaarheid. En dat betekent genade. Dus genade zit als het ware in het woord van dankbaarheid. En daar zie je hoe die connectie is in de Bijbel. Dankbaarheid komt voort uit een besef van de genade die je hebt ontvangen. En het betekent eigenlijk van genade spreken. Dankbaarheid is van genade spreken. Het is geen eenvoudige zaak. Mijn zus, mijn oudste zus, die is inmiddels overleden. Jaren geleden had ze een plotseling kregen we bericht van dat ze in een coma was. Dat ze waarschijnlijk zou overlijden. Dus we zijn toen in de auto gesprongen, helemaal naar Nederland gereden. Ze kwam toch weer uit die coma. Toen is ze geopereerd. De hersentumor is verwijderd. En ze heeft toen nog jaren mogen leven. En ik weet nog, mijn zwager, dat noem je een schoonbroer in België, die was toen heel dankbaar en heel blij. Maar na verloop van tijd, de afgelopen 2 jaar geleden, begon het snel bergafwaarts te gaan met mijn zus. En toen ging ze nog naar de dokter toe en ze vroeg van wat is de prognose. En de dokter zei, ik heb geen prognose. Ik heb nog nooit iemand meegemaakt die zo'n hersentumor heeft gehad en die zo lang nog geleefd heeft. Dat was aan de ene kant triestig om te horen, want je hebt dus geen perspectief meer. Aan de andere kant had ze dus wel langer geleefd dan alle andere mensen hadden gedaan die eenzelfde soort hersentumor hadden gehad. Mijn schoonbroer heeft tot op de dag van vandaag heel veel moeite ermee gehad. Dat laatste jaar dat mijn zus echt heel slecht met haar ging, ze op een gegeven moment alleen nog maar niet meer kon lopen, alleen maar in bed lag ze, zat in een verzorgingstehuis. Hij heeft daar heel veel moeite mee gehad. Hij was boos op God. Ik hoop dat het inmiddels beter is. Door de afstand is dat moeilijk om contact te houden. Maar het is moeilijk om dankbaar te blijven in sommige omstandigheden. En ik kan me helemaal voorstellen dat hij de aftakeling van mijn zus zag. En dat het voor hem heel moeilijk was om op dat moment nog steeds dankbaar te zijn. Maar tegelijkertijd was er wel degelijk reden voor dankbaarheid. Ze had langer geleefd dan alle andere mensen die diezelfde tumor hadden gehad. Dankbaarheid leidt ook tot een ander gedrag. Dus dankbaarheid is iets wat ook ons gedrag beïnvloedt. Wanneer we heel dankbaar zijn voor wat Jezus voor ons gedaan heeft, dan gaan we ook andere keuzes maken. Een mooi verhaal gaat over dat komt van een bekende christen uit India. En die schreef over een voorval in een dorpje in India. Ja, dat is hem. Daar waren 2 jongens aan het dobbelen. En dat was streng verboden in dat dorp. En ze werden betrapt. En ze werden allebei gearresteerd en in gevangenis gestopt. Voor de ene jongen was dat niet zo'n probleem. Zijn familie was rijk. En ze betaalden gewoon de boete. En hij kwam weer vrij. De andere jongen, dat was een heel wat lastigere situatie. Zijn moeder was een weduwe met meerdere kinderen. En die hadden geen geld. Die waren zeer arm. Zijn moeder besloot in een steengroeven te gaan werken. Heel zwaar werk. En van 's morgens vroeg tot 's avonds laat werkte ze daar om haar zoon te kunnen vrijkopen. Met bebloede handen, bebloede voeten heeft ze wekenlang gewerkt totdat ze eindelijk voldoende geld had gespaard en haar zoon vrij kon kopen. En die zoon die was weer vrijgekomen, hij was in het dorp en hij komt zijn oude vriend weer tegen met wie hij gedobbeld had. En die vriend zegt van, zullen we weer gaan dobbelen? Hij zei van, jij kunt het misschien doen. Maar ik kan het nooit meer doen. Want het heeft het bloed van mijn moeder gekost om mij vrij te krijgen. Nou, dat is de invloed van dankbaarheid. Als we ons een beetje gaan beseffen wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft. En we die dankbaarheid voelen. Dan gaan we ook makkelijker nee kunnen zeggen. Tegen dingen die niet in overeenstemming zijn met Gods wil. Die dankbaarheid drijft ons tot gehoorzaamheid. Drijft ons ook tot een ander gedrag. We worden dus opgeroepen om dankbaar te zijn. Boven alles voor het offer wat Jezus Christus voor ons gebracht heeft. En hij is voor ons aan het kruis gestorven. Dat moeten we tot ons laten doordringen. Als we niet dankbaar zijn, als je als christen dit allemaal maar vanzelfsprekend vindt, dan mis je heel veel. Dan kun je geen diepe relatie met God hebben. Want dan begrijp je niet eens wie God is. En dan begrijp je ook niet wat hij voor je gedaan heeft. Een relatie met God vereist dat we ook goed zicht hebben op wat God voor ons gedaan heeft. Zullen we altijd dankbaar zijn? Nee. Er zullen momenten zijn dat we even in de put zitten. Dat we teleurgesteld zijn. En dat mag. Veel Bijbelse figuren hebben soms in de put gezeten. Hebben soms het uitgeschreeuwd naar God van hoe kunt u dit toelaten, hoe kunt u dit laten gebeuren. En gelukkig hebben wij een God die daar begrip voor heeft, die verder met ons wil. Maar uiteindelijk moeten we toch ook weer kunnen terugkeren naar de dankbaarheid. Uiteindelijk moet dat diepe besef daar toch aanwezig zijn van welk offer de Heer Jezus voor ons heeft gemaakt. Ik wil eindigen met de woorden uit Colossenzen 3 vers 15. En laat de vrede van God heersen in uw harten. Waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Amen.